1 Johannes 1, vanaf vers 1, waar de apostel schrijft: hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Tot zover. Hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Dat is de zin, de hoofdzin eigenlijk in de eerste verse van dit schriftgedeelte. Hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u, opdat, dubbele punt. En dan wordt genoemd waarom, of beter nog, waartoe de apostel deze dingen die hij in de tussenzinnen uiteraard noemt, waarom hij ze verkondigt. En waarom hij ze verkondigt, dat wil zeggen waartoe hij ze verkondigt, wat het doel is dus van deze verkondiging, staat uiteindelijk samengevat in het laatste vers wat we gelezen hebben, vers 7, waar staat: want indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En zelfs wandelen wij in gemeenschap met elkander, zoals uit de voorgaande verse blijkt. En aan de andere kant, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Onze broeder heeft er straks gelezen uit Efeze 2. En hij las over de misdaden en zonden in welke wij eertijds gewandeld hebben. Waarna uiteraard vermeld wordt, ik zeg uiteraard niet omdat het vanzelfsprekend is, maar omdat het vanzelfsprekend is dat u het weet. Waarna dan vanzelfsprekend staat: maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons wedergeboren, heeft ons met hem opgewekt, heeft ons met hem gezet in de hemel. En het schriftgedeelte eindigt dan met te zeggen dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat in tegenstelling tot wat in het eerste vers daar staat in Efeze 2, namelijk: gij waart eertijds dood door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt. En dat in overeenstemming met de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht enzovoorts. Leg die versen maar eens na, ik ga er nou niet te diep op in, maar leg die versen maar eens naast elkaar en je zult zien dat eerste versen van Efeze 2 zeggen: wij waren dood. En dat laatste vers, ik meen dat het vers 14 is, vers 10 geloof ik, of vers 11 van Efeze 2, dat zegt dan: maar wij zijn nu zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Dat wil zeggen, levend. Wij wandelden eertijds in misdaden en zonde, zegt vers 1. En vers 10 zegt: wij zouden nu wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Wij zouden wandelen in goede werken. En dit vers zegt welke God voorbereid heeft. En het eerste vers zei: naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht enzovoorts. Zodat daarmee die hele eerste pericoop van Efeze 2 gekarakteriseerd is. De gedachte is niet slechts die van: God heeft ons levend gemaakt en gezet in de hemel enzovoort, dus is alles dik voor elkaar. De gedachte is dat God ons weliswaar levend gemaakt heeft en gezet in de hemel, maar met als consequentie dat wij niet meer zouden wandelen naar de eeuw deze wereld en in de misdaden en zonde, maar inderdaad zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is dus een volstrekt praktische aangelegenheid. Dat is waarover gesproken wordt daar. En daarmee wordt dus ook gezegd wat het doel is van het feit dat God ons levend gemaakt heeft. Dat God ons gemaakt heeft tot nieuwe scheppingen in Christus, in plaats van oude scheppingen in Adam, enzovoorts. Het heeft rechtstreeks een uitwerking, als het goed is, op onze wandel. En zoals onze broeder daar straks ook al zei, die wandel is inderdaad geen wandel onder de wet. Ook niet een wandel onder de wet met als laatste redmogelijkheid en levensverzekering de genade Gods. Het bekende verhaal wat in allerlei kringen gehoord wordt. Ook in evangelische kringen heb ik het niet zo gek lang geleden met grote nadruk gehoord. We zouden toch onder de wet leven, maar voor zover we dat niet kunnen is er dan altijd nog de genade. Dat is een misverstand en een noodlottig, een zeer noodlottig misverstand, omdat daarmee fundamenteel aan ons praktische leven hier niets verandert. In die gedachtegang is het dan weliswaar zo dat we genade ontvangen en dus alsnog behouden worden in de hemel komen, maar voor het praktisch leven blijft het dus bij het oude, namelijk een leven onder de wet, zo goed en zo kwaad als dat gaat, en gewoonlijk alleen maar kwaad en niet goed, maar vooruit. Dat terzijde. Nee, integendeel, het gaat om heel andere dingen. Efeze zegt erover, dan laat ik dat hele problematiek rond die wet maar weer eens een keer helemaal weg. Efeze zegt daar gewoon over, God heeft ons levend gemaakt, God heeft ons opgewekt met Christus en gezet in de hemel. En dat is bepalend voor onze levenswandel. En over wet wordt absoluut niet gesproken. Nou ja, in het latere deel van Efeze wordt gesproken over de wet. Maar ik meen dat daar staat dat God het handschrift dat tegen ons was, heeft uitgewist. Toch? De versen die dan volgen in Efeze 2. Dat is dan achteraf gezegd. Maar het speelt geen rol in de uiteenzetting als zodanig. En dat is wat we hier in 1 Johannes 1 precies zo vinden. We vinden daar namelijk uitspraken die betrekking hebben op het eeuwige leven dat wij hebben ontvangen door genade en uit geloof. En toch, daar gaat het niet zozeer om. Het is een fase in het verhaal. Waar het om gaat namelijk, is om het opdat dat wij genoemd vinden in vers 3 en 4 in het bijzonder, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Opdat onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En vers 4. Opdat uw blijdschap vervuld zij. Enzovoort. En daarmee gaat het dus over volstrekt, maar ook volstrekt praktische zaken. Namelijk over het doen van het een en ander. In vers 6 staat die uitdrukking. Het doen van de waarheid en niet van de leugen. En het gaat over het wandelen in het licht in plaats van in de duisternis. Of, met de woorden van Efeze, het gaat over het wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, in plaats van onder de misdaden of in de misdaden en de zonde, onder de macht van de God deze eeuw of de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. Het is een volstrekt praktische aangelegenheid. En wat ons wellicht opvalt in met name de boeken van Johannes en dan ook in deze brief uiteraard, is dat de man met geen woord rept over de wet. Hij gebruikt weliswaar de term geboden, indien wij zijn geboden bewaren, maar dat zijn de onderwijzingen van het nieuwe verbond en niet van het oude. Maar over wet als wet spreekt hij niet. Theologen zeggen dan dat komt omdat het, toen hij dit schreef was het al zo lang geweest dat de Joodse staat verwoest was en Jeruzalem verwoest en de Joden verstrooid. En de Joodse achtergrond was inmiddels al lang vergeten. Maar ik persoonlijk denk dat het niet in de historie zit, maar gewoon in de leer. Waar men immers leeft onder het nieuwe verbond, waar men de middelaar van het nieuwe verbond kent, de Heer Jezus Christus, door wie God eeuwig leven, of in wie God eeuwig leven tot stand gebracht heeft, na de dood uiteraard, daar speelt de wet geen enkele rol meer. En over de wet durf ik niet eens te spreken, want ja, dat staat overal. Toch? Dat men dat niet begrijpt, dat kan alleen maar zijn omdat men het niet begrijpen wil, uiteindelijk, denk ik. Natuurlijk zijn mensen die te goede trouw zijn, maar uiteindelijk kan het alleen maar kwade trouw zijn, al is dat een heel lelijk woord, maar kan het alleen maar zijn dat men het niet begrijpen wil, of dat men de overstap niet wil maken naar die totaal andere levenswijze. Begrijp je me goed? Ik heb begrip voor iedereen die zegt, maar het is zo moeilijk, of ik kan het niet. Daar kan ik nog wel wat inkomen, maar na verloop van tijd zou men toch die overgang inderdaad moeten maken. Ik denk dat een van de belangrijkste ervaringen in ons leven is, ik heb het over ervaring, dat een van de belangrijkste ervaringen, misschien wel de belangrijkste ervaring in ons leven is of zou moeten zijn, deze overgang van het leven onder de wet naar het leven onder de genade. Ja, ik word er altijd een beetje ontroerd bij als ik het zeg. Omdat het dat nou juist is. Dat is ervaring en dat is emotie. Dat is het kunnen loslaten van opgelegde wetten waaraan men moet gehoorzamen. Iets waar we als kinderen dikwijls toch mee grootgebracht zijn, noodzakelijkerwijze. En het loslaten daarvan en het vervolgens op ons nemen van onze eigen verantwoordelijkheid tegenover de Heer. In het besef van dat God ons van de wet verlost heeft en dat het handschrift dat tegen ons was nou eenmaal is uitgewist. Dat van ons niks deugt, dat is waar, maar dat belemmert God niet om ons tot zijn kinderen te maken en om ons te gebruiken tot eer van zijn naam. Kijk, dat is waar het in de praktijk over gaat. En dat is ook wat in dit schriftgedeelte uiteengezet wordt. De apostel zegt, wij verkondigen dit opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Vers 3. Opdat onze gemeenschap ook zij met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven deze dingen opdat uw blijdschap vervuld zou worden. Enzovoorts. En dat is een volstrekt praktische aangelegenheid. En het betekent dat deze dingen als gemeenschap, blijdschap en wat er nog maar meer staat, dat die het resultaat zijn niet van onze gehoorzaamheid of onderwerping aan de wet. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk, zegt de Bijbel. Maar het is het resultaat van de prediking. Of nog duidelijker, het is het resultaat van de werking van het woord in onze levens of in onze harten. Want het woord Gods, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid. Niet alleen naar de geest, maar net zo goed naar de ziel. U weet wel, we hebben het er vaker over gehad. Ontvangt met zachtmoedigheid, of Jacobus 1 weer. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in onze harten geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is niet waardoor je kunt wedergeboren worden, want hij schrijft dat met grote nadruk aan gelovige mensen, aan wedergeboren mensen. Hij zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit het vergankelijk zaad, maar het onvergankelijk zaad. God heeft ons wedergeboren enzovoort uit zijn woorden de waarheid. En tot die mensen schrijft hij 2 versen verder in Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, in je harten geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. En ziel, zeg ik dan maar weer, staat in de praktijk voor de levenswandel van de mens. Daar gaat het om. Dat zou het woord doen. Het zou ons niet alleen tot geloof brengen als zodanig, maar het zou ons ook brengen tot een wandel. Een leven uit geloof en het zou uitwerken in onze levens. Buiten de wet om. En zelfs op grond van en dankzij het feit dat wij, goddank, van die wet verlost zijn. Er speelt geen rol meer van enige betekenis. En daar gaat het om. En daarvan moet ik dan in de eerste plaats zeggen, omdat Johannes het hier ook zegt, dat dat niet een nieuwe vinding is of iets dergelijks. Zo van, God gaf eerst de wet, van laat ik het met die mens maar eens proberen. Hij brengt er al 2500 jaar lang niks van terecht. Dan zijn we in 2500 jaar niks van terecht. Dan zijn we in de tijd van Mozes zo ongeveer, van Adam tot Mozes. Weet je wat, ik zal hem een wet geven, dan weet hij tenminste hoe hij in het huis Gods moet verkeren. Nee, hoe hij zou moeten leven. Hè? Hier op aarde. Naar de maatstaven van de oude schepping. En dan zegt men, nou ja, dat werd een fiasco. Israël bracht er niks van terecht, enzovoort. En toen brak dan wellicht, en in het gunstigste geval, het nieuwe verbond aan. God beëindigde dat. En toen kwam onze tegenwoordige bedeling der genade ter onderscheiding van de bedeling van de wet. Dan moet ik u zeggen dat het verhaal zo niet in elkaar steekt. Integendeel. De gedachte is namelijk deze, dat de dingen waaraan wij deel hebben gekregen door de dood en opstanding van Christus hun oorzaak vinden Niet in het historische feit zozeer van de opstanding van Christus. Ik ga er nou veel dieper op in, omdat Johannes het ook doet. Maar ze vinden hun oorzaak in het woord Gods. Of zullen we zeggen, in het plan Gods. In zijn eeuwig voornemen. Ze vinden hun oorzaak in het wezen God dus. Want de gedachte is, en ik zet het eerst maar even uiteen aan de hand van andere schriftplaatsen, zomaar even uit het hoofd. Als de apostel Paulus in Efeze 3 spreekt over de gemeente, dan zegt hij dat heel die roeping en bediening van de gemeente in overeenstemming is met Gods eeuwig voornemen. In een nieuwe vertaling, in overeenstemming met zijn plan der eeuwen. Dat heb u toch, hè? En hetzelfde Efeze zegt over ons als gelovigen uit onze bedeling, dat wij zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Dat is op zijn minst lang geleden. Toch? En over het Lam Gods wordt gezegd, u weet wel, degene die stierf vanuit de dood opstond, wordt gezegd, het welk voorgekend is van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dus 1 Petrus. 2 Petrus, nou ja, in ieder geval Petrus. Toch? Het is van vroeger. En Hebreeën zegt, spreekt over de tegenwoordige bedeling, het nieuwe verbond ter vervanging van het oude verbond. En Hebreeën zegt dan, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. En de meest sterke en daarmee meest moeilijkste is waarschijnlijk die uitspraak die zegt, het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. En dat doe ik nou maar zo uit mijn hoofd. Maar dat betekent dus dat er nogal wat schriftplaatsen zijn in de Bijbel die rechtstreeks verband leggen tussen weliswaar historische gebeurtenissen van inmiddels zo'n 2000 jaar geleden en het plan Gods voor de aanvang op zijn minst van deze wereld. En daar gaat het maar om. De gedachte is namelijk dat God zijn plan gemaakt heeft, zeg ik, ik noem het dan maar een plan voor het gemak, hè? Dat God zijn plan gemaakt heeft en dat het voor de rest eigenlijk alleen een kwestie van tijd was en het zou vervuld worden. Daar was van Gods kant aan gezien geen twijfel over mogelijk. Van bovenaf gezien, om zo te zeggen, stond het vast en dus zou het gebeuren. Het was alleen nog een poosje wachten. En dat betekent dus dat er op geen enkele wijze ooit verandering in het plan Gods en dus in het werk Gods als zodanig heeft plaatsgevonden. En voor zover wij van beneden af gezien veranderingen waarnemen, en dat is terecht, dat zegt de Bijbel ook, is het toch niet onverwacht of niet onvoorzien. Integendeel, het is gewoon de volgende fase in de uitwerking van Gods systematiek, Gods plan. Dat is waar het om gaat. Begrijp je me goed? Ik heb ook eens een keer horen voorbij komen dat iemand die de bedelingenleer was toegedaan zei, onder de wet moesten de mensen door de wet gerechtvaardigd worden en onder de genade moeten de mensen uit de genade gerechtvaardigd worden. En dat is natuurlijk niet zo. Dat kan namelijk ook niet. Men kan uit de werking der wet niet gerechtvaardigd worden. Dus het is een van die opmerkingen die de bedelingenleer natuurlijk in discrediet brengt. En zo zijn er nog wel een paar, maar ik zal u er niet mee bezighouden nu. Het gaat er maar om dat vanaf Adam mensen slechts behouden konden worden door geloof. En dat slechts hun geloof gerekend kon worden tot gerechtigheid. En dat ze dus slechts behouden werden uit de genade Gods. U weet wel. Noach was een rechtvaardig man. Staat in de Bijbel. Dat was niet zo, want er is niemand rechtvaardig. Er is ook niet tot één toe. Toch staat het er. Noach was een rechtvaardig man. Maar er staat meteen bij. Noach vond genade in de ogen des Heren. En het Nieuwe Testament voegt eraan toe. Door het geloof heeft Noach. Enzovoorts. In Hebreeën 11. Dat wil zeggen, zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En ik neem het opzet Noach, want als ik Abraham noem, zegt hij, oh ja, dat is die en die tekst. Van Abraham staat het natuurlijk ook. In Genesis 15 tot 3 maal aangehaald het Nieuwe Testament. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar toen later de wet kwam, 430 jaar na Abraham, toen veranderde er niks, zegt Galaten 3. En het is altijd dus zo geweest en altijd zo gebleven, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. dat was vanuit oud-testamentische tijd op voorhand. Dat wil zeggen, vooruitziende op en naar de dood en opstanding van Christus. En in onze dagen is het terugblikkend op wat inmiddels bijna 2000 jaar geleden gebeurd is. De dood en opstanding van Christus. Maar wanneer dat plaatsvond, doet weinig ter zake. Het zou plaatsvinden en God rekende daarmee. Dat is altijd zo geweest. En dat is wat we hier in deze brief van Johannes, en in het evangelie van Johannes in het bijzonder, ook inderdaad tegenkomen. Want hier in 1 Johannes 3 bijvoorbeeld staat in de eerste verse: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En zouden genaamd worden wil zeggen dat het verteld wordt vanuit een standpunt uit het verleden. Vanuit oud-testamentische tijd gezien was het zo dat de gelovigen ooit kinderen God zouden genaamd worden. Begrijp je me goed? Terecht zo genoemd zouden worden. Zij zouden namelijk kinderen Gods worden. En in Johannes 1 staat natuurlijk precies hetzelfde. Namelijk, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven. In de praktijk betekent het gewoon gelegenheid gegeven. Om kinderen Gods te worden, eveneens gezien nog vanuit oud-testamentische tijd. Nou ja, gezien vanuit de dagen van Johannes de Doper. Maar dat was nog oud-testamentische tijd. Dat begrijp u toch ook. En hier in 1 Johannes 3 staat erbij in vers 2, geliefden, inmiddels, want dat is natuurlijk nog steeds de betekenis van het woordje nu, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Het is inmiddels vervuld. Wat God beloofd heeft, heeft hij inderdaad gerealiseerd. Betaald is dan de Bijbelse term. Hij heeft zijn belofte vervuld. En Johannes Evangelie leert dat uiteraard ook, want meteen in diezelfde vers en daarna in Johannes 3 wordt inderdaad gesproken over dat men door geloof kind van God wordt. Door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En ook in Matthäus' evangelie wordt gesproken over hem volgen in de wedergeboorte enzovoorts. Kijk, waar het om gaat is dat heel het Oude Testament door eeuwig leven, kindschap Gods, eeuwig leven beloofd is aan de gelovigen. Alleen ze moesten erop wachten omdat dat eeuwig leven nog niet was geopenbaard. Namelijk, de Heer was nog niet uit de dood opgestaan. Maar sinds zijn opstanding wordt deze oud-testamentische belofte, eventueel in meervoud, beloften, vervuld. Ik zeg het nog maar eens een keer, maar ik zeg het vaak genoeg, denk ik. Ik zeg het maar weer een keer, Abraham was een gelovige, maar Abraham was niet wedergeboren. En daarin onderscheidt hij zich in niets van alle oud-testamentische gelovigen. Het was oud-testament, oud-testamentische tijd. En het heet oud-testamentische tijd omdat het oude verbond nog niet beëindigd was door de dood van de Heer Jezus. Laat staan dat het nieuwe was aangebroken door zijn opstanding. En dus men geloofde en men zou kind van God worden. Dat is wat Abraham geloofde, zoals ons uiteengezet wordt in Romeinen 4... Hij verwachtte eeuwig leven. Hij verwachtte dat God leven zou voortbrengen uit de dood. Dat is altijd de inhoud van de prediking geweest, feitelijk. Dat is de wezenlijke inhoud van al Gods beloften, waaruit die beloften ook bestonden. Of er nou nieuwe hemel en nieuwe aarde beloofde, die altijd zouden blijven. Of dat hij een nieuw verbond ter vervanging van het oude beloofde. Of dat hij nou beloofde een eeuwig priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Of dat hij nou beloofde een eeuwig koninkrijk met een onwankelbare troon van het huis van David. Ik noem nog eens wat. Of hij nou beloofde de uitstorting van de Heilige Geest. In beginsel is het alle vijf keer, want ik had er nu vijf, is het alle vijf keer gelijk. Het is altijd belofte van eeuwig leven. Wat is de betekenis van een nieuwe schepping die nooit vergaan zal, als degenen die erop leven wel vergaan? Het is dan toch in zichzelf gewoon dwaasheid? Dat betekent toch niks? Toch? Maakt ons niet uit zolang die wereld maar bestaat, zolang wij hier leven of je daarna vergaat. Après, nous le déluge. Nee, dat was geen woord van. Nee, laat maar zitten. Begrijp u wel, wat is de betekenis van een eeuwige hoge priester als wij zelf toch maar enige tientallen jaren leven? Wat hebben we eraan? Een eeuwig koninkrijk, dat niet vergaan zal. Nou en? Ik zou bijna zeggen, het wordt een beetje saai dan. Maar goed. Maar daar schiet je toch niks mee op? En wat nou met Heilige Geest? Wat is dat dan? En wat doet het dan met ons? Wat is het? Het gaat gewoon, het is heel eenvoudig. Het gaat om eeuwig leven. Dat in de eerste plaats. Het is eeuwig leven. En daaraan verbonden een eeuwige schepping. Twee hemelen en één aarde. Een eeuwig verbond. Een eeuwig hoge priesterschap. Een eeuwig koninkrijk. En wat dacht u van? De eeuwige geest. Want de Heilige Geest wordt genoemd, onder andere, de eeuwige geest. U weet wel, hoeveel te meer zal het bloed van Jezus Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, onze gewetens reinigen van dode werken. Dat kan nooit als de wet ook nog toepasbaar blijft, want dan heb je alle dagen last van je geweten. Of je hebt geen geweten. Maar goed. Hè? Maar onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De eeuwige geest. Dat is waar het over gaat. En dat is ook precies wat in het Nieuwe Testament gepredikt wordt. De terminologie in het Oude Testament is dan nogal verscheiden. Dat wil zeggen, er worden nogal wat verschillende termen voor gebruikt. Maar de algemene strekking ervan is zonder meer duidelijk. Het impliceert altijd opstanding uit de dood en daarmee eeuwig leven. En dat is waarvan Johannes zegt dat hij het verkondigt. En hij zegt het in meervoud, namelijk dat verkondigen wij u. Namelijk 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, want het was woord. En hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Zo gaat de zin in vers 3 verder. De commentatoren haasten zich altijd om te zeggen, let op, dit is een ander in den beginnen dan het in den beginnen van Genesis 1 vers 1. Dat heb ik ook een poosje gedacht, maar daar ben ik op teruggekomen. Het is hetzelfde begin. Maar het is maar hoe nauwkeurig wij lezen wat Johannes schrijft. Want waar het over gaat namelijk, is dat hij natuurlijk predikt de opgewekte Christus. En de gedachte is dan dat Christus een nieuw begin gemaakt heeft als eersteling van een nieuwe schepping, als eerstgeborene uit de dood, omdat hij in alles de eerste zou zijn. Dat is inderdaad een begin. En het idee is dan dat Johannes dat gehoord heeft, hij heeft het gezien, hij heeft het aanschouwd, hij heeft het getast, zelfs heel letterlijk enzovoort. En hij zegt, dat prediken we u. Wij prediken u namelijk het woord des levens. En dan haasten de commentatoren, inclusief ik, zich om te zeggen, ja, dat is gewoon Christus zelf, hè, het woord des levens. Kun je makkelijk uitleggen aan de hand van Johannes 1 bijvoorbeeld. Natuurlijk predikt hij Christus. Dat is de inhoud van de boodschap. Maar het punt is dat wat hier feitelijk gezegd wordt, is niet zozeer dat gepredikt wordt Christus, maar dat gepredikt wordt het woord Gods dat van den beginne was. En de gedachte in Johannes 1 is inderdaad dat door dat woord dat bij God was en dat woord God, en dat God was, dat door dat woord alle dingen gemaakt zijn. Zonder dat woord is niets gemaakt dat gemaakt is enzovoort. Dat is waar, maar vergis u niet, die term woord, Griekse term logos, Hebreeuwse dabar, die term slaat niet alleen op gesproken woorden, maar eigenlijk veel meer, want dat is een ander woord voornamelijk, maar eigenlijk veel meer slaat het op de gedachten Gods. Logos, wat wij vertalen met woord, wordt eigenlijk in de eerste plaats vertaald met gedachte, idee, plan, formule. Begrijpt u? Dat is zeer abstract. Dat daar gesproken woord uit voortkomt, dat is waar. Dat daarmee gesproken wordt en dit idee als het ware met hetzelfde zelfstandige naamwoord kan worden aangeduid, lijkt me vanzelfsprekend. Maar we zouden de grondbetekenis van het woord niet vergeten. Waar het om gaat namelijk, daar heb ik eens nagevraagd aan Philo en Plato en hoe de jongens maar geheten hebben. Waar het om gaat namelijk is om de gedachte, dus zelfs een officiële filosofie, dat de dingen die zijn, namelijk de hele schepping als zodanig, dat de dingen die zijn voortkomen inderdaad uit dingen die niet gezien worden. Dan zeg ik het zo bijbels mogelijk, met termen uit, wat was het, Romein, Hebreeën 11. Ze komen namelijk voort uit ideeën, grondgedachten enzovoorts. Er ligt een filosofie, een bepaalde wetenschap wellicht, een idee aan ten grondslag. En wat de apostel hier naar voren brengt, is dat dat oorspronkelijke idee, dat oorspronkelijke plan, niet alleen was bij God, Johannes 1 vers 1, maar het was ook God. God is namelijk woord, zo goed als God licht is, en eigenlijk is dat hetzelfde. God is maar een idee, is abstract, is ongrijpbaar enzovoorts. Maar dat woord dat van de beginnen was, daarvan zegt Johannes nu, dat hebben wij gezien, gehoord, aanschouwd, getast enzovoort. Dat wil zeggen, het plan Gods, het woord Gods, het idee Gods, de gedachten Gods. Het plan Gods is inmiddels gerealiseerd geworden. Is geconcretiseerd geworden. En nu dat gebeurd is, nu het gestalte gekregen heeft in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, nu wordt het openlijk verkondigd. Dat wil zeggen, de Logos, God namelijk, die woord is, heeft zich geopenbaard in de gedaante, in de gestalte, in de persoon moet je eigenlijk zeggen, in de persoon en daarmee in het werk van de Heer Jezus Christus. En ik weet wel dat het wat gecompliceerd is en dat wij gewoonlijk niet zo diep nadenken. Maar neem je nou van mij aan, als Johannes wat schrijft, zit er altijd die diepte achter. En hij zegt dus gewoon, dat wat van ouds was, van voor de grondlegging der wereld. Gods plan der eeuwen, Gods gedachten, Gods wijsheid en kennis uit Romeinen 11. Die ondoorzoekelijk en ondoorgrondelijk is, die wij niet kunnen naspeuren. Zegt Romeinen 11, maar de prediker zegt het ook, hè? Die wijsheid Gods is inmiddels geconcretiseerd. Dat plan Gods is inmiddels ten uitvoer gebracht. Althans in beginsel, en daar gaat het maar om. En sinds de dood en opstanding van Christus kun je zeggen dat dat woord inderdaad geopenbaard is, heeft onder ons gewoond. En bovendien zei Johannes ervan, maar dat is weer Johannes 1, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In de beginne was het woord, maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen dat er een directe lijn getrokken wordt, direct verband gelegd wordt tussen het plan Gods voor de tijden der eeuwen, zoals dat heet. Dat wil zeggen op zijn minst voor de nederwerping der wereld, sinds deze wereld in elk geval, tot aan de dood en opstanding van Christus. En als die opstanding, die verschijning van Christus uit de dood dan plaatsvindt, wordt het beschreven als de uitwerking en vervulling van Gods woord, Gods plan, Gods beloften enzovoorts. Dat was niet twijfelachtig dat het gebeuren zou. Integendeel. Maar het wordt een beetje verborgen gehouden in het Oude Testament. Maar op het moment dat het inderdaad gerealiseerd is, wordt het openlijk en met grote nadruk gepredikt. En dat is wat Johannes hier zegt. En daarmee sluit hij aan bij die teksten die ik er straks uit het hoofd geciteerd heb over een lam Gods geslacht van voor de grondlegging der wereld. Voorgekend voor de grondlegging der wereld. Zijn werk al volbracht voor de grondlegging der wereld. Gods plan der eeuwen. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld enzo. Dat wil zeggen, God werkt één plan uit en het is inmiddels, in beginsel althans, vervuld. Dat wil zeggen, de tijd gaat nog verder, de heilsgeschiedenis is nog niet afgelopen, maar niettemin de belofte van eeuwig leven en van een eeuwig koninkrijk en een eeuwig verbond en een eeuwig priesterschap en van een eeuwige geest. Die beloften zijn vervuld. Dit zijn namelijk de oudtestamentische beloften en ze zijn vervuld in en door de opstanding van Christus. En u weet wat ik nu ga zeggen, want ik zeg het altijd. Dan zeg ik, dat heb ik nagevraagd aan Petrus en aan Paulus. En Petrus in Handelingen 2 zei, want u komt de belofte toe. Want hij had gelezen, leuk is dat. Hij had een schriftlezing gedaan over de uitstorting van de Heilige Geest uit Joël. En hij sprak vervolgens over de opstanding van Christus. En hij was niet de draad kwijt, want hij wist dat het hetzelfde was. En anders zouden wij in ieder geval die conclusie moeten trekken. En daarna, aan het eind van zijn toespraak, zegt hij dat men zich zou bekeren, zich laten dopen en men zou de Heilige Geest ontvangen. Want, staat erbij, want u komt de belofte toe aan alle die de verre zijn. En het ontvangen van de Heilige Geest is dus ook inderdaad niks anders dan het deel krijgen aan de opgewekte. Aan het leven van Christus zelf. En hij zegt, want u komt de belofte toe. En de gedachte is, men krijgt deel aan de vervulling van die belofte op grond van geloof. En dus is het een oproep tot geloof. En daarna hadden we Paulus in Handelingen 13. Die zegt inderdaad dat God beloften gedaan heeft aan de vaderen, maar dat hij die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. En dus vervulling van belofte door de opstanding van Christus. Daar gaat het om. En dus niet een, ja, weliswaar een verandering in de heilsgeschiedenis, maar zeker geen onvoorziene. Integendeel, het was de volstrekte uitwerking van het plan Gods. En de schrift laat er geen twijfel over bestaan dat God voor de tijden der eeuwen als het ware gesproken heeft. Voor zover hij niet zelf dat woord is dan. Maar dat hij gesproken heeft en dat hij dat plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Toen kwam ik een keer iemand tegen die had dat ook begrepen. En die zei, die filosofeerde, dat is kwalijke zaken filosoferen, last van de Bijbel, maar die zei, heb je wel eens nagedacht over de mens? Heeft de mens eigenlijk wel een vrije wil? Ja, als iemand het zo vraagt, dan denk ik altijd eerst, nou, want ik denk altijd dat het een strikvraag is, hè. Als je ergens in wil luisteren. Dus dan zeg ik, ja, dat denk ik wel, ja. Waarom ben jij tot geloof gekomen, is dan de tegenvraag. Had je vrije keus of kon je gewoon niet anders? En dan ben ik geneigd te zeggen, ik kon niet anders. En toch is het niet helemaal correct. Ik had vrije keus. Maar de fout gaat, hier sluipt de fout er al in. Zuster, ik leg hier een gulden neer en daar een briefje van 100. Ik zeg, en dan zeg ik tegen u, één van de twee mag u voor mij hebben. Heb je dan vrije keuze of niet? Ja, maar je bent hartstikke gek als je die gulden pakt. Nou goed. Had ik vrije keuze om tot geloof te komen? Ja, maar ik zou wel gek geweest zijn om het niet te doen. Toch? Dus zo'n filosofie gaat niet op. Maar er zijn er die proberen ons zo'n filosofie aan te smeren. Zo van, dat is allemaal voorbestemd. Dat kan, dat het leven gaat zoals het gaat. En je denkt dat je daar een beslissing kunt nemen. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet echt, hè. Dat je bepaalde mensen ontmoet. Ja, daar kun je niet echt wat aan doen. En dat het consequenties heeft zo ontmoet. Daar kun je niet echt wat aan doen. En zo, dat, met andere woorden, dat is allemaal zo geregeld. Dat is één groot mechaniek. Het kan gewoon niet anders gaan dan het gaat. Dat is een heel gevaarlijke leer. Want de consequentie daarvan is dat we ons dus nergens meer druk over hoeven te maken. Want het gaat toch wel zoals het gaat. Que sera, sera, enzovoort. Want ik was er toch met Frans bezig. Hoewel dit via het Amerikaans bekend is geworden, zuster, ja. Maar zo van, het gaat allemaal vanzelf wel. U weet waar het verhaal eindigt, gewoon bij alverzoening. Het komt allemaal wel goed. Dit is een van de methoden van alverzoeners om hun theorieën uiteen te zetten. Zo van, wij zijn uitverkoren in Christus van voor de grondleggende wereld, maar konden wij toch niks aan doen. Dat heeft God gedaan, enzovoorts. En God heeft toch een plan en hij werkt dat uit. Daar kunnen wij toch niks aan doen. Je denkt toch niet dat wij het kunnen tegenhouden, het plan Gods. Je denkt toch ook niet dat wij het plan Gods kunnen bevorderen. Ja, die alvoorziening, dat zullen we aan het eind van de rit wel zien. Denk ik dan altijd nog. Maar het probleem is dat men daardoor, eigenlijk de gelovigen pacificeert. Dat wil zeggen, compleet uit bedrijf neemt. Zo van, ja, het doet er allemaal toch niks toe. Het maakt allemaal geen fluit uit. God kan niet met mensenhanden gediend worden. God krijgt toch voor elkaar wat hij voor elkaar wil hebben. En dat God mij gekozen heeft, dat zijn verkiezende genade. En dat hij die ander niet kiest. God komt met die andere ook wel klaar, want dat is dan de gebruikelijke term in het jargon enzovoort. Zo spreekt men in andere kringen weer over Israël, waar men weliswaar niet in alverzoening gelooft, maar wel binnen de grenzen van het Joodse volk. Die worden vanzelf behouden, is dan het idee, daar hoeven we ook niks aan te doen, enzovoort. Passiviteit en onverschilligheid is er het gevolg van. En dat is waar de duivel het om gaat. En daar komt het verhaal dus ook vandaan. En ik moet u zeggen, degene die het heeft uitgevonden, filosoferen buiten de Bijbel om, dat weet u ook, buiten het woord Gods om, dat was natuurlijk ook de tuinslang, ja. De duivel zelf. Zo gaat dat, hè? Nee, het punt is dat God weliswaar een plan uitwerkt, maar voor ons ligt de keuze om ons daaraan te onderwerpen. Dat wil zeggen, als ik doe dit, en zo men daar niet aan deel wil hebben, doe ik dat. En daarna is de keus aan u en mij. Om te kiezen wie gij dienen zult. Kijk, zo'n filosofie is heel interessant. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Waar in de Bijbel staat, kies dan heden wie gij dienen zult, is de hele filosofie over die verondersteld niet aanwezige vrije wil van de mens meteen onderuit gehaald. De mens zou moeten kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Dat de ene keuze verstandig is en de andere een domme, ja, dat is waar. Maar daarom heeft men wel een vrije keus. Toch? Kiest dan heden wie gij dienen zult, en de andere uitspraak was, kiest het leven. En los daarvan, elke oproep in de Bijbel tot bekering, en dat vind je zo ongeveer vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, berust uiteraard, of gaat uit van, de vrije wil van de mens. En als de mens niet die vrije wil had, kon hij niet eens behouden worden. Want de mens is niet in staat om de wet Gods te volbrengen, maar hij is wel degelijk in staat om te kiezen voor het woord Gods en plan Gods en onderwerping daaraan. Dat kan, en dat is nou net dat geeft hem de mogelijkheid om behouden te worden. God rechtvaardigt de mens, God verlost de mens, juist op grond van dat de mens die vrije wil heeft. En dus inderdaad, ondanks zijn zwakheid wat betreft zijn wandel, kan kiezen voor het woord Gods. En voor genade. U weet, dat is wat Paulus demonstreert in Romeinen 7. Als hij zegt, ja, met het vlees dien ik de wet der zonde, maar met de geest dien ik de wet Gods. Ik kan met het vlees de wet Gods niet volbrengen, maar ik kan met de geest, met mijn gedachten en dus met mijn wil, wel instemmen met het woord Gods, dat het heilig is, rechtvaardig en goed en al dat soort dingen meer. Toch? Ik kan een behagen hebben in het woord Gods, maar het wil nog niet zeggen dat ik eraan kan voldoen, als het gaat over wet. Men kan daar dus voor kiezen, met gedachten, met de wil. En daar gaat het ook om. Kortom, dit plan Gods staat gewoon vast. En ik moet u erbij zeggen, natuurlijk is het zo dat het menselijk bedrijf een soort van mechaniek is. En dat het in hoge mate voorspelbaar is. Dat is inderdaad waar. En dat is wel aardig ook, want God maakt daar gebruik van. Ik weet niet of u 6 zetten vooruit kunt denken bij het schaakspel. God wel, maar die bemoeit zich vermoedelijk niet met het schaakspel. Huh? Maar een beetje schaken denkt een hele serie zetten vooruit. En u weet precies hoe het verloop van de wedstrijd verder zal gaan. Toch? Tenzij de tegenpartij een domme zet doet. En dan kom je weer op het niveau van verstandig of dom. Of verstandig of minder verstandig. Maar volgens de wetten van die logica kan vanaf een bepaald tijdstip echt maar op 1 manier verder gespeeld worden. Dat is het intrigerende van schaaksport in ieder geval. Nou goed, ik heb nog een mooi verhaal erover. Ik heb 1 maal gewonnen van iemand die toch echt goed kon schaken. Maar ik had de tijd dat de partij was afgebroken, dat was een week lang, heb ik benut om te kijken wat nog de mogelijkheden waren. Dat had hij verzuimd. Dus toen we weer tegenover elkaar zaten, toen wist ik precies van als ik eerst dit doe en dan dat en dan dat. En jij kan er niets aan doen, dan gaat mijn pion promoveren en dan win ik de partij. Zo werkt dat. Kun je analyseren van tevoren. Ik heb daarna nooit meer geschaakt natuurlijk, want ik vind dat je moet stoppen op het hoogtepunt van je roem. Ja, de man zelf is voortaan gaan dammen trouwens. Maar, even zeggen. Maar begrijp u wel, dat is te plannen. God gaf de mens de wet om ergens een draad op te nemen. God wist heus wel dat die mens die wet niet kon houden. En hij wist ook waar het toe zou leiden. Toch? En hij heeft het ook geaccepteerd en opgenomen in zijn plan. En toen Israël struikelde, was het niet opdat zij vallen zouden. Het was niet Gods bedoeling. Maar God wist dat het gebeuren zou, maakte het onderdeel van zijn plan en gebruikte het dus ten goede. U weet, een beetje schaken moet af en toe een offer brengen. Alleen heb ik nog nooit van een koningsgambiet gehoord. Maar die leggen we later dan wel weer uit. He? Maar in de Bijbel komt zoiets toch van een offer brengen. Dat wil zeggen, verlies lijden, maar daardoor juist tot winst komen. Dat is het idee. En dat is wat God gedaan heeft. Zo steekt dat plan in elkaar. Uiterst voorspelbaar. En als iemand het menselijk bedrijf, met dank aan Jan Luiken voor de uitdrukking, als iemand het menselijk bedrijf kan voorzeggen, voorzien, dan is het God zelf. Dan hoef je nog niet eens in de toekomst te hoeven kunnen kijken. Het is een kwestie ook van oorzaak en gevolg. In belangrijke mate. Begrijp je me goed? Ik geloof dat God de toekomst kent, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het gedrag van de mens is voorspelbaar. Zoveel mogelijkheden heeft hij inderdaad niet. En God maakt daar gebruik van. En het gedrag van de tegenstander, van de duivel dus, is helemaal zeer voorspelbaar. Betrekkelijk simpel hoor. Trouwens, als mensen echt een keer hoogmoedig worden, wordt hun gedrag zeer voorspelbaar, laat ik u dat zeggen. En voor de duivel geldt het niet anders. Maar goed, om terug te keren dan naar dit schriftgedeelte. Waar het om gaat, is dat dus dat begin van 1 Johannes 1 vers 1 wel degelijk het begin is van lang geleden, van voor deze wereld enzovoorts. Het begint namelijk van het woord Gods. Alleen daarna kwam dat woord tot uitdrukking in, of tot vervulling in de dood en opstanding van Christus. En toen werd een begin gemaakt aan een nieuwe schepping. En daar gaat het om. En het is dat woord Gods, dat plan Gods, dat eeuwig voornemen Gods, dat gepredikt wordt. En waarvan gepredikt wordt, dat het inmiddels in Christus fundamenteel vervuld is. En voor zover het nog niet vervuld is, zal het in de toekomst nog verder uitgewerkt worden. Maar dat staat dan net zo vast, uiteraard. Nou goed, dat woord des levens, zegt Johannes, dat verkondigen wij u. En in de tussenzin van vers 2 staat dan, want inderdaad, dat leven, het woord des levens, het leven is geopenbaard. U weet waarschijnlijk dat men tegenwoordig spreekt over het levende woord. Die ken ik toch? Het levende woord. Nee? Het levende woord. Ik heb me altijd afgevraagd, hoezo levend woord? Ik denk dat het op een beetje op een misverstand berust. Het is namelijk de moderne versie van deze uitdrukking, woord des levens. Maar wij hebben de tweede naam wel afgezworen. Gewoon uit wraak tegen de Duitsers, denk ik altijd. Maar laat maar zitten. Hè? Is wat die naam vallen, toch of niet? Nou goed, wij hebben de tweede naam wel afgezworen, dus we gebruiken die constructie des levens niet meer. En dan hebben we er maar van gemaakt het levende woord. Hetgeen heel jammer is, want het woord des levens betekent niet zozeer het levende woord. Bovendien, wat moet ik me daar nou helemaal mee voorstellen? Het gaat namelijk om het woord, namelijk het leven. Het woord dat leven is. Dat blijkt ook wel, want vers 2 had anders moeten beginnen met, want het woord is geopenbaard. Wij verkondigen hetgeen wij getast hebben van het woord des levens, want het woord is dat had moeten zijn, want het woord is geopenbaard. In plaats daarvan staat er, want het leven is geopenbaard. Het woord is dus leven en leven is dus woord. Maar dat wist u natuurlijk al uit Johannes 1. Maar goed, het leven, dat is dus wat God beloofd heeft van den beginnen. Ik kan het rustig zeggen, maar hier durf ik het wel. Wat God beloofd heeft. Wel, God had immers gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En sindsdien was het toch 4000 jaar wachten tot die mens naar Gods beeld en gelijkenis zou verschijnen. En zie daar, toen de Heer Jezus uit de dood opstond, was daar die mens naar Gods beeld en gelijkenis. En niet eerder. Toch? En daar werd het leven geopenbaard. Eeuwig leven. Mens als beelddrager Gods. Enzovoorts. Dat leven is geopenbaard. En als er staat geopenbaard, wil het bovendien zeggen dat het leven voorheen wel was, maar verborgen. In God namelijk. En daarom vind je in het Oude Testament nauwelijks termen waarin inderdaad gezegd wordt dat eeuwig leven zal tot stand gebracht worden. Maar in plaats daarvan vind je synoniemen. Want in het Oude Testament wordt dit bedektelijk gezegd. Maar in het Nieuwe Testament in elk geval wordt het geopenbaard. Het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Welk eeuwige leven? Wel, niet dat tot stand gekomen is in de opstanding van Christus, maar wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was. En aan ons is geopenbaard door en in de opstanding van Christus. Later dus. En dan vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, samenvatting van de voorgaande versen. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Dat leven verkondigen wij u. Hebben u dat nog? Niet het leven als zodanig, maar dat leven dat gezien, gehoord, getast en aanschouwd kan worden. Praktisch leven dus. Het leven zoals het geleefd wordt of zou worden. Dat leven. Dan begrijpt u toch ook hopelijk waar ik het over heb. Hè? Niet maar leven als zodanig in abstracto, maar leven in de praktijk. Dat leven uiteraard. Dat blijkt wel, want er staat hetgeen we dan gezien en gehoord hebben. Dat verkondigen wij aan u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En niet eens opdat ook gij met ons in gemeenschap zou komen of iets dergelijks. Leuke theorie, zeg ik altijd. Niet onbijbels, maar zonder betekenis als het geen praktische uitwerking heeft. Er staat opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. De apostelen, waaronder Johannes, verkondigden dit eeuwige leven, opdat degene die die verkondiging zouden aanvaarden, datzelfde leven zouden ontvangen als dat de verkondigers al hadden. Heb je dat? Dus het gaat om het tot stand brengen van gemeenschap. Opdat ook gij met ons gemeenschap zouden hebben. En dan opdat deze onze gemeenschap ook zou zijn met de Vader en opdat deze gemeenschap ook zou zijn met zijn Zoon Jezus Christus. De woordjes opdat staan er niet meer tussen. Dat hoeft ook niet. Kan rustig weggelaten worden, er verandert niks mee. Dit is wat hij zegt. Opdat gemeenschap tot stand zou komen. Let op dat hij niet zegt opdat je zou behouden worden. Of opdat je in de hemel zou komen. En zelfs niet opdat gij eeuwig leven zou ontvangen. Want de gedachte is niet het aanbreken van deze dingen. De gedachte is die van het leven daaruit. De praktische wandel daarin dus. In gemeenschap met elkaar. Een wandel in gemeenschap met God. In gemeenschap met de Heer Jezus Christus enzovoort. Het kan trouwens niet anders. Want deze brieven zijn per definitie geschreven aan gelovigen. En hoewel het in het opschrift niet staat, blijkt het in elk geval uit hoofdstuk 3, vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En aan kinderen Gods schrijft hij, wij verkondigen u dit leven. Ja, uiteraard niet om tot wedergeboren te komen, want dat waren ze al. Het gaat dus om prediking aan wedergeboren mensen. En dus gaat het niet om het ontvangen van dat leven, maar om het leven van dat leven. De uitwerking daarvan dus. opdat gemeenschap zou zijn. En dan vers 4 zegt nog een keer, namelijk deze dingen schrijven wij u, hetgeen uiteraard hetzelfde is als dit verkondigen wij u uit vers 3. Dit schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Of vervuld worden. Zodat de verkondiging van dit leven aan gelovigen, de verkondiging in het algemeen van dit eeuwige plan Gods aan gelovigen tot doel heeft het bevorderen van de gemeenschap in de praktijk en de bevordering van de blijdschap in de praktijk. Daarna, omdat ik Johannes lees, zoek ik altijd nog even verder. Daarna denk ik, leg mij nou het verschil eens uit tussen gemeenschap en blijdschap. Daar is geen verschil tussen. Helemaal niet. In je eentje een feestje vieren. Ik zeg altijd, het lied zegt, laat ons vreugde maken. Waar staat die toch in de bundel? Nou goed. Laat ons, niet laat ik vreugde maken of zo. Dat doe je namelijk in het meervoud. Per definitie. Toch? Ik kan trouwens niet anders, want dan zal ik u nog eens een noemen. Blijdschap is het tegenovergestelde van droefheid. Van verdriet. En gemeenschap is het tegenovergestelde van. Van scheiding en dus van dood. Gemeenschap is namelijk leven. Dan heb ik het niet eens over dat leven door gemeenschap tot stand komt, want er zijn kleine kinderen bij, dus dat mag even niet. Leg ik u later uit, zuster. Ja. Gemeenschap is namelijk leven en scheiding, het tegenovergestelde, is per definitie dood. Nou, u weet, iemand heeft eens gezegd dat alle verdriet, alle droefheid per definitie veroorzaakt wordt door de dood. En alle angst is per definitie doodsangst. En verdriet is per definitie vanwege scheiding. Vanwege dat men iets kwijtgeraakt is. Het was er vroeger wel, nou is het er niet meer. Dat is droefheid. En soms verdriet omdat men denkt iets kwijt te zullen raken. Dat kan ook, maar op alle niveaus. Maar alle droefheid, alle verdriet is altijd veroorzaakt. Of wordt altijd veroorzaakt door scheiding en dus door dood. En andersom moet het dus ook waar zijn. Alle blijdschap wordt per definitie veroorzaakt door gemeenschap. Dan krijg je een cadeautje, ja. Dan ontstaat er blijdschap of niet? Al is het maar een gebaar. Dat wil zeggen, stelt er verder niks voor. In concreto, het is het idee. Als men iets ontvangt, iets krijgt, als gemeenschap dus tot stand komt, want dat is het eigenlijk, dan is er blijdschap. Zo is het nou eenmaal. En dus, als ons leven gepredikt wordt, dan wel gegeven wordt, enzovoorts, moet dat noodzakelijkerwijze gemeenschap met zich meebrengen. In elk geval gemeenschap met degene die het leven geeft. Dat is God en zijn Zoon Jezus Christus. En vervolgens gemeenschap met allen die datzelfde leven hebben ontvangen. Maar het moet per definitie ook blijdschap met zich meebrengen. Maar u en ik weten, omdat we er straks even erover hadden, u en ik weten dat waar men onder de wet leeft, kan men de blijdschap wel vergeten. En als die er toch even is, dan wordt het ogenblikkelijk ja, maar. Hetgeen hetzelfde is als nee. En nee is scheiding. En nee is dood, toch? Nou ja, goed. We zullen het er verder niet over hebben. Ik hoop alleen dat u dit begrijpt. Blijdschap en gemeenschap zijn allebei dus aanduidingen van leven. En geestelijk leven, dan wel het leven van de geest in ons, drukt zich in de eerste plaats uit in blijdschap. En dus heet de boodschap de blijde boodschap. En dus schrijft de apostel, verblijdt u te alle tijden, in de Heere namelijk. Wederom zeg ik u, verblijdt u, enzovoorts. Is dat een blijde boodschap? Het moet blijdschap brengen. En die blijdschap gaat samen met de gemeenschap die er is. Die werkt hand in hand. En ze bevorderen elkaar ook. En dat is ook het doel van de prediking. Nou goed. Daarna lezen wij in vers 5, dit is de verkondiging, dat wil zeggen, nu zegt de apostel op een andere wijze wat de inhoud van de prediking is. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij nu verkondigen. Namelijk dat God licht is, niet een licht, maar licht. Er is er namelijk maar één en het woordje een bestaat niet. We strepen maar gewoon door, dan kom je ook niet op verkeerde gedachten. God is licht en gans geen duisternis is in hem. God is namelijk woord en al wat openbaar maakt, en dat is wat woord doet, is licht. Volgens Efeze. God is licht, dat is wat we prediken. En dus, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben in de praktijk, en wij in de duisternis wandelen in de praktijk, dan liegen wij. En doen de waarheid niet. Het kan dus wel. En dat is nou juist waar het altijd over gaat. Men zegt dat men kind van God is. Men zegt dat wij gemeenschap met hem hebben enzovoorts. Maar men wandelt in de praktijk volstrekt buiten het licht van het woord Gods en van het plan Gods om. Men heeft zelfs dikwijls geen flauw idee van waaruit het plan Gods van feitelijk bestaat. Om niet te zeggen gewoon, men heeft geen flauw idee wie de Heer Jezus eigenlijk is. Men probeert altijd de Heer te interesseren voor wie men zelf is. Heer, ik dit, Heer, ik dat, enzovoorts. En u kent mij, ja, dat zal wel, maar de vraag is of we hem kennen. Nee, ik bedoel het niet zo lelijk als het nu klinkt. Ik zeg het ook wel eens voor u, Heer, u kent me, natuurlijk. Wat moet je anders? Maar daar gaat het niet om, het gaat erom of we hem kennen. En daar zouden wij uit leven. Nou goed. En als we hem niet kennen en deze verkondiging niet accepteren, dan wandelen wij hoe dan ook in de praktijk in duisternis en doen de leugen. Dan liegen wij, en u weet, liegen of de leugen doen is het in de praktijk hetzelfde als dood zijn. Want waarheid is leven en dus leugen is dood. En waarheid is leven en dus licht en leugen is dus dood en dus duisternis. Dan heb je al drie woorden tegenover elkaar, drie tegenstellingen. Het schijnt in de dagen van Johannes dus ook voor te komen, zoals het in vers 6 staat. Maar daartegenover, vers 7, maar indien wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En hier staat feitelijk hetzelfde als in vers 3. Namelijk, indien wij dat woord Gods aanvaarden, hebben wij gemeenschap met elkaar en met God en zijn Zoon Jezus Christus. En hier staat, indien we in het licht wandelen. Gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Zo is het toch? Daar ontstaat onze gemeenschap. Begrijp je me goed wat ik nu zeg? Ik bedoel het nooit zo lelijk als het klinkt, maar ik moet het nog eenmaal helder zeggen. Men maakt kerkgenootschappen en stel de leden, we hebben het er vaker over gehad, naar aanleiding van het hoge priesterlijk gebed in de tijd. Men maakt kerkgenootschappen en stel de leden daarvan onder een wet. En gaat er dan abusievelijk vanuit dat daardoor gemeenschap tot stand gekomen is. Omdat men lid is van hetzelfde genootschap of hoe je het maar noemen moet. En omdat men zich houdt, is de bedoeling, aan dezelfde inzettingen. Wel, als men dat zou doen, heeft men iets gemeenschappelijks. Maar van leven is dan nog geen sprake. Hier wordt gezegd dat die gemeenschap tot stand komt en onderhouden wordt slechts door te wandelen in het licht. En aangezien het licht is het licht van het woord Gods, betekent dus dat wij ons zouden onderwerpen aan deze verkondiging van het woord Gods waar Johannes over spreekt, onze harten daarvoor open zouden stellen. En dan zullen wij daaruit inderdaad wandelen in het licht. En zie daar, dan is er ineens gemeenschap. Dat was niet eens het doel vermoedelijk. Ons doel misschien niet. Maar het ontstond wel. En het was Gods doel wel. In ieder geval staat het hier. Misschien zijn er nog meer doelstellingen, dat kan wel, maar hier worden ze niet genoemd, dus ik hoef ze nu ook niet te noemen. De verkondiging is opdat die gemeenschap zou ontstaan. En die gemeenschap ontstaat waar wij datzelfde woord en daarmee dezelfde geest van God in ons, in onze harten hebben. En daaruit wandelen. Dan vormen wij een gemeenschap. Zonder organisatie, zonder ledenlijst, zonder opgelegde wetten enzovoort. Begrijp je me goed? Ik weet heus wel dat er van alles mis kan gaan en dat wij op een of andere wijze wellicht ons best doen om elkaar niet naar het vlees te kennen, maar we lopen wel eens tegen elkaar op, dat is nou eenmaal zo. Dat is ook niet te vermijden en ik vind ook niet dat je er alles aan moet doen om dat te vermijden, want dan zouden we zo ver mogelijk uit elkaar moeten blijven, zal ik maar zeggen. De kunst is juist, en dat is ook de bedoeling, dat wij over alle omstandigheden heen en ondanks dat wij wellicht weten van elkaar wie wij zijn, niettemin onze eenheid zouden beleven in wat in onze harten is, namelijk dit woord Gods. En dat zou alles overheersend moeten zijn, daar zou alles ook voor moeten wijken. Dat kan ook. En zo komt eenheid tot stand. Dat is werkelijk gemeenschap met elkaar. Nou weet ik heus wel dat dat ook niet het belangrijkste is. Het belangrijkste is onze gemeenschap met de Heer. Maar als u deze brief uit hebt, als u hem echt gelezen hebt met aandacht, zult u ook hebben vastgesteld dat de apostel Johannes het onderscheid niet eens maakt. En dikwijls ook de dingen noemt in naar ons idee wellicht verkeerde volgorde. Namelijk, wij zouden punt 1 gemeenschap hebben met elkaar, punt 2 met de Heer. En u en ik weten, nee, we hebben punt 1 gemeenschap met de Heer, maar punt 2 met elkaar. Maar het is ook niet punt 1 en 2. Het is ex aequo, dat wil zeggen, het is hetzelfde. Hoe weten wij dat we de Heer lief hebben, vraagt hij. Hoe weten we dat we God lief hebben? Als we de broeders lief hebben. Over de zusters maar te zwijgen dan. Maar goed, als wij onze broeders en zusters in Christus lief hebben, daar blijkt het uit. Onze gemeenschap met de Heer komt tot uitdrukking in onze gemeenschap met elkaar. Men zou dat niet onderschatten. En als u gemeenschap met uw Heer wil oefenen, wat dat ook zijn mogen, maar ja, wij spreken immers over godsdienst oefening. Als men de gemeenschap met de Heer wil praktiseren, wel, men zou het doen door de gemeenschap met elkaar te praktiseren. Dat meen ik echt. Begrijp je me goed, dit is geen horizontalisme. Integendeel, dit is wat Johannes zegt. Zo werkt het. En dat is de enige manier om er concreet inhoud aan te geven. Begrijp je me goed? Ik heb niks tegen gebed. Ik heb ook niks tegen mensen die urenlang bidden als ze dat voor zichzelf doen. Maar te denken dat dat een oefening is van gemeenschap met de Heer, dat lijkt mij toch wat te ver gezocht. Bovendien, zo moeilijk is dat ook niet. Lijkt mij. Alleen met de Heer. Dan heb je weinig te verliezen. Nou. Dat is geen punt, denk ik. Nee, dat meen ik serieus. Ik wil het niet al te hard zeggen, anders wordt het misschien verkeerd opgevat. En dat is niet de bedoeling. Maar gemeenschap is een praktische aangelegenheid. Nou, wandelen met de Heer. Hier, ja, dat is iets abstracts, iets ongrijpbaars, iets waar je de vinger niet bij kunt leggen. De Heer is hier niet, openbaart zich hier ook niet. Dus waaruit blijkt onze gemeenschap met de Heer? Door onze gemeenschap met elkaar. En een gebrek aan gemeenschap blijkt uit een gebrek aan gemeenschap met elkaar. En daar waar de wet heerst, weet u, daar is men verdeeld per definitie. Dat is nu eenmaal zo, daar is geen gemeenschap en ook geen blijdschap. Maar onder de genade kan dat wel degelijk. En waar wij echt uit geladen leven, zeg ik niet eens, kan dat wel degelijk. Daar is dat gewoon zo. Als we echt die genade Gods kennen, ons echt bewust zijn van wie we in Christus geworden zijn, enzovoort. Hem leren kennen, dan hebben wij gemeenschap met elkaar, of anderen dat nou leuk vinden of niet. Ik denk altijd, als je onder de wet leeft en als christenen met elkaar gemeenschap moet oefenen, dat kan eigenlijk niet, want er zijn veel te veel dingen waarin je wetsovertreden bent en waarvoor je dus zou moeten schamen. En schaamte en gemeenschap gaan niet samen. Meer mocht ik er niet over zeggen vanwege de kleine kinderen. Hè? Maar schaamte en gemeenschap gaan nou eenmaal niet. Dat is toch zo, of niet? Voor gemeenschap moet je je blootgeven. Ik bedoel het heel in het nette, maar ik kan het ook niet helpen dat het dubbelzinnig is. Dat is het namelijk. Niet omdat ik het dat maak. Dat is het namelijk. Men zal zichzelf moeten geven. Men zal zichzelf moeten kunnen, moeten willen blootgeven. Ik bedoel, dat hoeft niet op nadrukkelijke wijze en agressieve wijze te gebeuren. Maar wij hebben ten opzichte van elkaar wezenlijk niks te verbergen. Ik zeg niet dat je met je privéleven te koop moet lopen. Dat vind ik heel onverstandig en onwenselijk. Maar in wezen hebben wij voor elkaar niks te verbergen. Dat wil zeggen, wij kunnen met elkaar omgaan als kinderen gods, als vrijgekochten des heren enzovoorts. Wij kunnen elkander dienen, ondanks onze tekortkomingen die wij hebben, want die horen daar geen rol in te spelen. En dat hoeft ook niet. En dat is leven uit genade. Maar dat werkt alleen daar waar hetgeen van de beginnen was verkondigd wordt. En het probleem is, in het algemeen, om weer eens wat groots te zeggen dan. Het probleem van het christendom is dat gemeenschap daar ver te zoeken is, omdat daar het woord niet verkondigd wordt. En dat geldt net zo goed voor evangelische kring. Sorry als iemand eraan stoot en neemt, maar denk er dan maar over na. En kom dan daarna tot de conclusie dat ik dan toch ongelijk heb. Dat vind ik helemaal niet erg. In dit geval zeker niet. Maar de kans is het grootst dat ons gebrek aan gemeenschap inderdaad voortkomt uit een gebrek aan prediking van het woord Gods. En de prediking van het woord Gods zal die gemeenschap tot stand brengen. Helemaal niks anders. Wat wij ook verder organiseren, het zal best wel eens een keer nut hebben, daar gaat het niet om. Dat mag ook best hebben, dat is helemaal geen probleem. Maar daardoor wordt niet onze gemeenschap tot stand gebracht of onderhouden. Integendeel, dat gaat alleen door het woord Gods. Dat is wat ons aan elkander bindt en beter. Dat is wat ons bindt aan onze God, aan onze Heer die gesproken heeft. En waar zijn woord, zijn leven is, dat geloven wij toch, moet het zo zijn dat waar dat woord in onze harten geplant wordt, dat het inderdaad daar zijn werk doet. Dat wil zeggen, tot uitdrukking komt in de eerste plaats in ons denken. Absoluut, in de eerste plaats in ons denken. Ons denken zou veranderd worden. We zouden anders tegen de dingen aankijken. En in het bijzonder tegen onze broeders en zusters vanzelfsprekend, maar ook tegen de wereld. En dat zal onze wandel bepalen. Het zal onze beslissingen veranderen enzovoorts. Het zal ons een andere weg doen inslaan in onze levens. Dat is waar het over gaat. En dat is onze praktische gemeenschap. En dan het laatste punt. En voor velen helaas het eerste. Maar het laatste punt. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Maar u weet wat ons toch scheidt? Onze zonden, onze onreinheid, die scheidt ons van elkaar. Normaal gesproken. Maar daar waar wij wandelen in het licht van Gods woord en leven onder de verkondiging, de prediking der genade, met de deur niet slechts op één kier, maar helemaal ingetrapt. Excuus voor de uitdrukking. Ja, daar reinigt het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Niet omdat wij erom vragen, niet omdat wij het verdienen, niet omdat het onze wens is, maar omdat Jezus Christus, Gods Zoon, nou eenmaal de bediening heeft om dat te doen als hoge priester van het Nieuwe Verbond, onder andere. Waar wij deze verkondiging ontvangen, ontstaat deze gemeenschap en worden wij gereinigd door de levende Christus in de praktijk. En het betekent, nog steeds in de praktijk, het betekent dat waar die gemeenschap tot stand komt door de werking van het woord in ons, blijkt ineens dat onze onreinheid ons niet meer van elkander scheidt. Dat onze tekortkoming, onze zonde bedoel ik gewoon, dat niet verdeeldheid of scheiding teweeg hoeft te brengen. Die wordt namelijk ruimschoots gecompenseerd, om het dan heel technisch te zeggen, maar wordt ruimschoots gecompenseerd door datgene wat wij gemeenschappelijk hebben. Dat is namelijk het leven van Christus, dan wel het woord Gods in ons. Er is geen zonde die daar wat aan kan doen of die dat teniet kan maken. Integendeel. En de wet al helemaal niet. Dat is waar het om gaat. De enige manier waarop wij leven ontvangen is door geloof in het woord Gods. En de enige manier om dat leven te praktiseren is om onze harten ook daarna en vooral daarna open te stellen voor het woord Gods. Opdat we hem zouden leren kennen en zouden leren in de praktijk ook daaruit te leven. En dat moeten wij leren omdat wij als gemeente in de toekomst betrokken zullen zijn bij de heerschappij der genade. Wij zijn geroepen tot de heerschappij met Christus. Volgens de beginselen van het nieuwe verbond. Daarom zouden wij nu leren te leven uit die beginselen uiteraard. Dat is niet maar voor een enkeling weggelegd. Dat is voor ieder van ons weggelegd. Dat is wat God met onze levens wil. Durf ik rustig te zeggen. Dat wij leren leven uit zijn genade. En zo elkander en hem zouden dienen. Want we hebben eeuwig leven ontvangen, dat is waar. Maar we zouden die eeuwigheid doorbrengen in onze dienst aan hem. En in de toepassing inderdaad van die genade. Dat is waar het over gaat. En daartoe zijn wij geroepen. Dat is het werk Gods in ieder van ons individueel. En dat werk in ieder van ons individueel heeft tot gevolg onze gemeenschap. Heb je dat nog? Niet wij worden stuk voor stuk aan elkaar aangepast. Wij worden stuk voor stuk, ieder voor zich, door het woord gevormd. En dan blijken wij te passen. Ik denk aan het voorbeeld van de tempelbouw. Werden stenen gehakt uit de steengroeven, ze kregen daar hun vorm. Vandaar werden ze getransporteerd naar de bouwplaats en daar bleken ze zo zonder meer aan elkaar te passen. De tempelbouw van Salomo. En dat is waar het om gaat. God is niet de middelaar tussen u en mij. Christus is de middelaar tussen God en mij. En tussen God en u. En als dat werk gebeurt in ons beide ontstaat daar ons beide gemeenschap met elkaar. Zo werkt het. Maar het is gebaseerd op onze individuele gehoorzaamheid aan de Heer. Gebaseerd dus op onze onderwerping aan zijn woord en aan zijn wil. En hij zal zijn werk doen. En die gemeenschap komt maar zo tot stand. Nee, ik denk tegelijkertijd aan sommigen van u. En sommige van mijn andere broeders en zusters, waarvan ik het nooit gedacht zou hebben, maar het kwam wel tot stand. Toch, op een of andere vreemde wijze. Het blijkt te werken namelijk. Het is de enige manier waarop het werkt, maar het kost ons onze overgave aan hem en ons stellen onder dit woord Gods. Dat is de manier waardoor hij zijn werk tot stand gebracht heeft, tot stand brengt. Nu en ook hoe hij zijn werk tot stand zal brengen in de toekomst. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze geweldige verkondiging. Voor dat woord dat in de beginnen was. Dat woord dat een grondslag ligt aan heel de heilsgeschiedenis. En we danken u Vader dat we mogen leven in deze tijd waarin deze oudtestamentische beloften reeds vervuld zijn. En waarin dat woord, dat vroeger gedeeltelijk althans verborgen was, is geopenbaard. En we danken u dat van dat woord gezegd kan worden. Dat het gezien, gehoord, aanschouwd en getast is geworden. En dat het woord uw plan, uw werk, uw idee, gestalte heeft gekregen in de persoon van onze Heiland, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom dat we hem mogen kennen en dat u door hem tot ons spreekt. Dat u ons ook door hem tot u getrokken hebt en dat deze gemeenschap met u tot stand is gekomen in hem die onze middelaar, onze verlosser, onze hoge priester is. Wij danken u daarom, Vader, dat we dat woord mochten ontvangen. En dat we ons daaraan mochten onderwerpen opdat als gevolg daarvan u uw werk in ons zult verrichten. Dat wij kinderen Gods zouden worden, maar bovendien opgeleid, opgevoed tot zoonschap. Wij danken u dan, Vader, dat deze dat we deze gemeenschap ook met elkaar mogen en kunnen beleven. En dat hoe dan ook wij mogen vaststellen dat waar die gemeenschap tot stand komt, dat het alleen maar uw werk kan zijn. Want bij alles wat ons scheidt, Vader, hebben wij uw woord, uw leven, dat ons aan elkaar bindt en dat ons zoveel gemeenschappelijke dingen geeft en een bijzondere gemeenschappelijke verwachting van heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dan dat we onze levens aan u ter beschikking mochten stellen, opdat u daarin zou doen in overeenstemming met uw plan der eeuwen. En opdat u tot uw doel zou kunnen komen in ieder van ons. We danken u dan dat we ook vanavond daar weer bij bepaald mochten worden. En dat waar we ook uw woord openslaan, wij bepaald worden bij u die woord bent, bij u die gesproken hebt, u die bij machten bent om te doen wat u gezegd hebt, u bovendien in wie alle beloften Gods ja en amen zijn. Wij danken u dan voor die genade die ons deel is geworden, voor die gemeenschap die we met elkaar mogen hebben, voor dat licht waarin wij mogen wandelen, voor die blijdschap die u ons daardoor geeft en voor die levende hoop waardoor we mogen uitzien naar uw heerlijkheid. Wees u dan ons nabij, met die geest, met dat woord, met die genade, met die kracht, om Christus wil. Amen.